Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en de werken van zijn handen niet laat varen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De Heer regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkte, omgord met heerlijkheid, bevestigt de aarde en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. Laten we dit vers zingen, gemeente, Psalm 93, het eerste vers, als ook het vierde vers. Horen we nu, gemeente, tot onze verootmoediging, de heilige wet van de Heere. Ik lees u die naar Exodus 20. Daarna zingen wij het 32e vers van de 119e psalm. Een belijdenis als het ware. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Deze wet ooit aan Israël gegeven is niet door de Heer Jezus teniet gemaakt, is door hem niet afgeschaft, heeft de wet vervuld. Maar opdat ook wij ootmoedig in zijn sporen zullen gaan, in zijn wegen zullen wandelen, horen wij deze 10 fundamentele woorden, ooit door de Heer aan Israël zijn volk geschonken. De Heer sprak, ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen begeldt aan de kinderen aan het derde en het vierde geslacht, de derde en de vierde generatie van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam misbruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, is de rust van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. Willen we nu eerst bidden, maar kunnen de dienst en gebedengemeente dan voorgaan. Dat is dan wel een gebed uit het hart, Heer, als wij dat verlangen, dat u ons onderwijst in uw wetten, in uw woord, in uw evangelie. En die bede verhoort u ook, want u bent daar steeds weer mee bezig. Daartoe haalt u ook zondags ons weg uit ons eigen huis en trekt u ons naar het huis van het gebed. Ook naar deze plaats waar uw gemeente mag samenkomen. En u wil ons onderwijzen. Maar wij beleiden u wel dat wij van nature hardleer zijn. Dat onderwijs gaat er niet zo makkelijk bij ons in. En daarom bidden wij om uw Heilige Geest, omdat wij dat onderwijs ook ons laten welgevallen en het ons toe-eigenen. Zo willen wij u danken, Heer, dat we hier weer mogen zijn, dat nadat een week weer verstreken is, de eerste dag der week, ons wekelijks paasfeest aangebroken is, en wij als gemeente hier mogen samen zijn tot deze ambtelijke dienst. We loven en prijzen uw lieflijke naam. U hebt ons behoed en beveiligd, zodat we hier kunnen zijn. De een met blijdschap in het hart Een ander met zorgen, met verdriet, met pijn. Ook dat geldt van sommigen onzer. Dan zijn er veel zorgen en moeiten. U weet alles van, Heere. En geef ons de genade dat wij in de kracht van het geloof die in uw handen leggen. En dat die blijde dingen ons niet overmoedig maken en er ons toe brengen dat we u vergeten. En daarin opgaan in wat u ons hebt geschonken. Maar dat we u leren danken uit de grond van ons hart. En wanneer daar de verdrietige dingen zijn, geef dat wij die inderdaad zo in uw hand mogen leggen. Dat wij ook doorgetroost zijn dat u ervan weet. En dat u ervan weet niet alleen, maar dat ook op zulke wijze dat u bij ons wilt zijn met uw bemoediging. Met uw ondersteuning, met uw vertroostingen. Wil Heere ons zegenen als wij de schriften lezen gaan. En wanneer ze ons worden uitgelegd, wil u in de verkondiging, in het luisteren en in het spreken ons nabij zijn. Omdat wij dat wonderlijke woord van u dat de eeuwen trotseert ook mogen verstaan. Verstaan en niet begrijpen, wij kunnen het niet doorgronden. U bent ondoorgrondelijk, de eeuwige God. Hoe zouden we u kunnen omvatten met ons begrip? Ook uw woord is inderdaad niet voor ons te peilen, maar wij mogen het horen en ons laten gezeggen en toegang verlenen tot ons hart. Daar bidden we om dat u dat doet. Omdat wij, jongeren en ouderen, dat woord van u horen en er ons bij betrokken weten, ons aangesproken weten, zodat we niet alleen horen, maar ook leren gehoorzamen. Omdat het voor ons gelden mag wat wij zongen, dat we een vriend zijn en een metgezel van allen die uw naam vrezen, ook moedig vrezen. Wij beleiden u dat wij vol verkeerdheid zitten en dat er altijd weer nieuwe schuld bij ons is. Wij bidden u, wil ons zijn een vergevend God, omwille van hem die u geboden heeft nageleefd ten volle. Wil ons vergeven omwille van de Heer Christus, die het met zijn leven heeft betaald om uw heilige wet te vervullen. De straf die ons toekomt, heeft hij op zich genomen, opdat voor ons vrede zou zijn. Geef ons op hem te zien, die aan al uw eisen heeft voldaan, omdat u ons zou zijn een God van ontferming en van eeuwige liefde. Wees dan, Heere, in ons midden, zodat wij, jongeren en ouderen, dat woord van u aanvaarden en in u ons verblijden, in u in wiens naam wij gedoopt zijn, in u die onze God wil zijn, nu en alle dagen, in blijde dagen en in zorgelijke tijden, ja, tot in eeuwigheid. Onze God, onze Vader, omwille van onze Verlosser, onze Heer Jezus Christus, door wie u toekomt lof, dank, eer en aanbidding, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Op deze zondag in veel gemeenten, in ons kerkverband ook de Israëlzondag geheten, lees ik u de 81ste psalm, ook de tekst voor de prediking, en daarna een gedeelte uit de brief van Paulus aan de gemeente in Rome. Psalm 81. En ik denk dat er meerdere van u zijn die in jonge jaren dat ook als het eerste versje hebben geleerd wat in deze psalm dan ook staat. Het 12e vers van de berijming. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. We gaan het dadelijk ook zingen. Ik lees u nu de psalm zoals we die vinden in het Oude Testament. Er is een opschrift, door de uitgevers is er boven gezet, feestlied en klaagzang. En dan lezen wij voor de koorleiding op de Gittit een psalm van Asaf. En dan de eigenlijke psalm. Zingt vrolijk voor God onze kracht, juicht voor de God van Jacob. Heft psalmgezang aan en laat de tamboerijn horen, de lieflijke harp met de luid. Blaast op de bazuin bij nieuwe maan, bij volle maan op onze feestdag. Want dit is een verordening in Israël, een bepaling van de God van Jacob. Hij heeft deze ingesteld tot een getuigenis in Jozef, nadat hij opgetrokken was tegen het land Egypte. Daar, zei Israël, heb ik een taal gehoord die ik niet verstond. Ik heb de last van zijn schouder weggenomen. Dat is de Heer weer aan het woord. Zijn handen hebben de manden losgelaten. In de benauwdheid riep u en ik redde u. Ik antwoordde u uit de schuilplaats van de donder. Ik beproefde u bij het water van Meriba. Mijn volk, zei ik, luister en ik zal onder u getuigen. Israël, als u naar mij luisterde, er mag onder u geen andere God zijn. U mag zich voor geen vreemde God neerbuigen. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte leidde. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vullen. Maar mijn volk heeft naar mijn stem niet geluisterd. Israël is tegenover mij onwillig geweest. Daarom gaf ik hen over aan hun verharde hart, zodat zij in hun eigen opvattingen voortgingen. Ach, had mijn volk naar mij geluisterd, was Israël in mijn wegen gegaan. In korte tijd zou ik hun vijanden onderworpen hebben en mijn hand gekeerd hebben tegen hun tegenstanders. Wie de Heere haten, zouden zich geveinsd aan hem onderworpen hebben, maar hun tijd zou voor eeuwig geweest zijn. Hij zou van de beste tarwe te eten gegeven hebben. Ja, hij zou u verzadigd hebben met honing uit de rots. Tot zover deze psalm uit de brief aan de christenen in Rome. Lees ik u een gedeelte van het 9e en van het 10e hoofdstuk. Romeinen 9 vanaf vers 30. Romeinen 9 vers 30. Wat zullen wij dan zeggen? Dit, dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben. Gerechtigheid echter die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, zoals geschreven staat. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat ze immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is Christus tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Tot zover lees ik nu. En zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. Moeders en zusters, we zijn heel kort in de kerkraadskamer geweest, omdat er een weg was afgesloten, een tunnel was afgesloten. Ik moest een grote slinger maken om toch bij u te komen en was daardoor een beetje te laat. Ik weet dus niet of dit het moment is dat er gecollecteerd gaat worden. Dat kan ik van al die gemeenten waar ik kom niet onthouden. Ik krijg meerdere bevestigingen. De Heer zegen u in het geven. We gaan ook zingen en dat doen wij dan uit de berijming van de 81ste psalm na de preek. Maar nu zingen wij uit de verwante 136ste psalm. Het eerste vers, het 11e en het 12e, als ook het 26e. Nu dus psalm 136, de versen 1, 11 en 12 en 26. En de aangegeven versen uit psalm 81 zingen wij dan na de prediking. Zo beter. Goed. Gemeente van de Heer Christus, deze gelezen psalm, de 81ste, is dus de tekst voor deze morgen, die onze aandacht vraagt. Ik wil u deze psalm in het kort natuurlijk uitleggen, aan verschillende facetten aandacht geven. En wanneer u zegt, ja, maar wanneer ik nu thuiskom en er is iemand die niet naar de kerk kon gaan en me vraagt, waarover ging de preek? Psalm 81, dat is natuurlijk een psalm die u dan niet helemaal kunt opzeggen tegelijk. Dan zou ik willen zeggen, laat dan de bede, de wens, de verzuchting uit vers 14 eigenlijk het centrum zijn. Och, had mijn volk naar mij geluisterd, was Israël in mijn wegen gegaan. Dat is eigenlijk de diepe verzuchting die in deze psalm naar voren komt. Het begin van deze psalm is helemaal niet geen verzuchting. Het begin van deze psalm is heel vreugdevol. Wordt feest gevierd in Israël. Niet zomaar een feest. Er zijn in Nederland ook heel veel feesten. Die worden georganiseerd, waardoor dan ook. In de gemeente Rotterdam is door de gemeenteraad een heel aantal jaren geleden een commissie ingesteld. Met heel groot netwerk. Om allerlei feesten in de stad voor te bereiden. Er zijn er in de 20 elk jaar. En die zijn dan vooral zondags daar. Dat zijn feesten waar de Heere God echt niet aan te pas komt. Maar dat was in Israël niet zo. Het feest waarvan we hier lezen in het begin is een feest in de tempel en daar vandaan in Israël. Wat voor feest? De uitleggers verschillen van gedachten. Er is een aantal uitleggers dat zegt, we moeten denken aan het paasfeest. Want het is al een langdurig feest. Het duurde van nieuwe maan tot volle maan, die beide worden genoemd. Dat wil dus zeggen ongeveer 14 dagen lang. Ook van het Pinksterfeest gold hetzelfde. Zodat er ook een groep uitleggers is die zegt, nee, we moeten hier denken aan het Pinksterfeest. Het doet ons natuurlijk hier in de kerk helemaal niets toe, welk feest het precies was. Het is feest in Israël. En waarschijnlijk is het zo dat ook in het tweede vers het hele volk wordt aangespoord en opgeroepen. Zingt vrolijk voor God onze kracht. Juicht voor de God van Jacob. En dan zeggen sommige uitleggers, en dat zijn er nogal veel, zeggen in vers 3 worden de levieten aangespoord. Want zij waren de muzikanten in Israël, in de tempeldienst. Het psalmgezang aan en laat de tamboerijn horen, de lieflijke harp met de luid. En het blazen op de bazuin, dat was vooral iets voor de priesters. Vandaar dat vers 4 dan een oproep zou zijn aan de priesters. Blaast op de bazuin bij nieuwe maan, bij volle maan, op onze feestdag. Een feest dus in Israël, een heel feestelijke inzet. En waarom? De feesten in Israël waren steeds gericht op de daden van God in het verleden. Men vierde feest om de Heere God te danken en omdat het volk zou gedenken. Denken en danken hangen samen met elkaar. Het denken aan wat de Heere God heeft gedaan, heeft tot gevolg, wanneer het goed gebeurt, dat de Heere wordt gedankt. In kort wordt ook gezegd wat de Heere heeft gedaan, wat men nu ook viert. Wanneer het paasfeest was, is het de uitleiding uit Egypte. En wanneer het loofhuttenfeest was, was dat ook wel de uitleiding, maar vooral het zijn in de woestijn onder de bescherming van God en de gave van de wet die de God in de woestijn bij de Horeb aan Israël gegeven heeft. Men dacht terug aan de grote daden van God. Wanneer wij onze grote feesten vieren als christelijke gemeente, wanneer het straks kerstfeest wordt, wanneer het paasfeest wordt, wanneer het pinksterfeest wordt, staan ook wij weer stil bij wat de Heere God gedaan heeft. Want zijn doen in Israël heeft een vervolg gekregen. In de Heer Jezus Christus. Met kerstfeest vieren we immers dat hij zelf in deze wereld ingekomen is. In zijn Zoon. God komt in het menselijk bestaan. Niet zoals een engel wel in het verleden. Die vluchtig verscheen. Maar God komt als mens in deze wereld in. Buiten de kerk en buiten de christenheid viert men ook wel het kerstfeest. Straks krijgen we dat weer. Alle mogelijke uitbundigheden. Maar het heeft niets maar dan ook niets met het kerstfeest te maken zoals het eigenlijk is. Kerstfeest, zoals zij dat vieren mogen als christenmensen, is het feest dat God mens wordt. Dat hij in ons geteisterd bestaan inkomt. Dat hij het meeleeft en mee daarin leidt. In Jezus Christus. Met paasfeest gedenken we immers dat God hem heeft opgewekt uit de doden. Want het eenparig neen van Israël was: kruisig hem, kruisig hem. Met weinige uitzonderingen is dat geroepen. En Pilatus heeft die eis ingewilligd. Het Romeinse recht werd onrecht. Christus werd gekruisigd. En na het neen van de mensen sprak God zijn ja op de paasmorgen. Hij wekte zijn zoon op uit de doden. Dat vieren wij elk paasfeest. Wij vieren het eigenlijk elke zondag. Want wij zijn niet op de Joodse Sabbat bij elkaar. We zijn als Nieuw-Testamentische gemeente op de zondag bij elkaar om het paasfeest te vieren. Met een vleug Pinksterfeest daarbij. Want 50 dagen nadien, ook op de zondag, heeft God zijn geest uitgestort. Om te maken dat Christus nooit vergeten zou worden. En nu wordt hij al bijna 20 eeuwen lang gepredikt. Wijd en zijd in deze wereld, in alle mogelijke talen. Ook wij horen van hem, in wie God zijn heilige eisen heeft vervuld. In wie God zijn beloften heeft vervuld. Hij is in Christus gekomen om heil te brengen. Niet om de wereld te verdoemen en te veroordelen, maar om haar te behouden. Het licht is verschenen in het duister. En hoe duister deze wereld is, daar is de geschiedenis vol van. Er zijn ook deze jaren vol van. Wat er gebeurt in landen als Syrië en veel Afrikaanse landen en Irak. En gaat u maar door. En die gruwelijke dingen in Noord-Korea. En in, iets minder in China. Duisternis. Werken van de boze. En hoe nodig is het dat het licht van Christus daarin schijnen gaat. Die mensen brengt tot een nieuw bestaan. Dat vieren wij elke zondag weer. Paasfeest. Het ja van God tegenover het nee van de mensen. Het ja van God die ze opwekte uit de dood. Zodat hij de eerstgeborene is. Hij is nu nog wel de enige. Maar hij blijft niet de enige. Hij is de eerste van vele meer die straks zullen opstaan. En God geeft ook aan u en aan jullie jonge mensen. Dat wij op die dag dat de bazuinen zullen klinken. Mogen opstaan tot het leven en niet tot het oordeel. Daardoor haalt God het steeds weer naar zich toe. Wanneer hij komt in woord en sacrament om ons te bemoedigen, te vertroosten en te vermanen en aan te sporen. Dat we ons zullen bekeren en niet met de wereld zullen ondergaan. Dat we als mensen van het licht zullen leven. Dat het merkbaar zal zijn dat Christus onze leidsman is. Terug naar de psalm. Een blijde psalm. Men gedenkt de grote daden van God. Daartoe waren de feesten er altijd weer. Omdat men ze niet vergeten zou. Komt ook meermalen in de psalmen naar voren. Dat deze dingen aan de Heer moeten worden aan de jeugd moeten worden geleerd. Omdat ze zullen bedenken. En ons volk zingt ook weg. Omdat de grote daden van God niet meer kent. Ook niet in onze eigen geschiedenis. De vrijheidsstrijd waardoor Nederland een eigen natie is geworden tegen de tiran uit Spanje. En wat God gedaan heeft in ons volk. Dat glorie van zijn naam en mensen tot heil. Men weet het nauwelijks meer. Het wordt niet meer geleerd. Althans niet algemeen. Gelukkig zijn er nog uitzonderingen. De verordening is dit van de God van Jacob. Staat er dan. Op drieërlei wijze wordt hier Israël benoemd. Jacob, Jozef en Israël. Drie namen voor één en hetzelfde volk. Jozef, waarom? Jacob, Israël, dat kunnen we nog begrijpen. Want Jacob was de oorspronkelijke naam. Israël is de nieuwe naam door God gegeven. Maar Jozef? Jozef wordt wel genoemd in het Oude Testament als de belangrijkste stam voor het noordelijke rijk. En zoals men in deze wereld vaak over Holland spreekt, wanneer men Nederland bedoelt, zo kan men Jozef noemen als men Israël bedoelt. Dat Holland is een merkwaardige aanduiding, want het is maar een stukje van Nederland. Ik moet denken aan wat mij ooit in het oude Joegoslavië overkwam. Ik ging naar de bank En die man daar aan de bank was heel vriendelijk en vroeg: waar kom je vandaan? Nou, uit Holland. Toen ging hij de pas bekijken en duurde een hele tijd. En hij zei: maar ik kom Holland helemaal niet tegen. Nee, daar staat het Koninkrijk der Nederlanden. Dus ik legde het uit, Holland wordt wel, maar het is eigenlijk Nederland. Nou, toen ging het om dagen. Jozef, bedoeld is Israël, de 12 stammen. Die heeft God verlost. Ze gingen de ondergang tegemoet in Egypte. En had de Heere God niet ingegrepen, dan was het volk ook ten onder gegaan. En daar in Egypte was eigenlijk de eerste manifestatie van de haat tegen de Joden. Men spreekt dan van antisemitisme. Die naam is eigenlijk niet juist. Want het geldt niet de haat tegen de Semieten, maar tegen Juda, Israël. Daarom wordt het ook dikwijls anti-Judaïsme genoemd. En dat is eigenlijk een eerlijker naam. Want het gaat al te zeer tegen de Joden. In Israël heeft dat ondervonden in Egypte voor het eerst. En daarna in de woestijn en de eeuwen die volgden, tot in onze tijd toe. En helaas hebben christenen zich meermalen gemengd in de vijanden van Juda, van Israël. Vandaag gedenken wij, en gedenken velen in Nederland, in de erediensten, het volk Israël. Deze psalm is ook vol van wat God gedaan heeft en ook van de haat. Want tegen het slot staat ook weer iets over de vijanden van Israël. En dan ineens wordt dat feestgeluid, dat zingen en het klinken van de muziekinstrumenten onderbroken door wat er staat in vers 6, het tweede deel. Wanneer u hebt mee kunnen lezen, omdat u een Bijbel bij zich had, ziet u dat daar drie woorden cursief gedrukt staan. En dat is om die heel vreemde zinswending uit het Hebreeuws een beetje begrijpelijk te maken. Daar, zei Israël, heb ik een taal gehoord die ik niet verstond. Maar dat is niet de bedoeling van deze uitspraak. We zullen die uitleggers moeten volgen die zeggen, in sommige Bijbelvertalingen staat het tegenwoordig ook zo. Tussen haken, Israël heeft natuurlijk dat Egyptisch in die loop van die eeuwen best verstaan. En die hier het feestgedruis, het zingen en het spelen van de muziekinstrumenten wordt onderbroken doordat een profeet opstaat. Heel apart is dat hier in deze psalm. Die zegt: ik heb nu een stem gehoord in een taal die ik niet versta. Dat is in een hemelse taal. Ik heb een stem gehoord die niet van deze aarde is. Die niet uit de mensentaal opkomt. En dan gaat hij spreken. En daarom is ineens de omwenteling in die psalm daar. Van ik, de Heere. Deze profeet wordt een mond van de Heere tot het volk. Hij gaat ineens door die profeet heen. Door die onbekende man heen. Spreken tot het volk. Hij zegt eerst: ik heb iets gehoord. In een taal die niet de mijne is. Hij zegt: mijn hemelse taal. En dan gaat de Heere spreken. Ik heb de last van zijn schouder genomen. Die omslag is er dus. Eerst gaat het over hij. Hij heeft deze ingesteld, de God van Jacob. Hij is opgetrokken geweest tegen het land Egypte. En dan zegt de Heere: ik heb de last van zijn schouder weggenomen. Ineens wordt het stil met al dat zingen en die muziek. De Heere gaat spreken door deze profeet. Hij zegt: dat heb ik gedaan. Ik heb de last van zijn schouder genomen. Israël was een volk van slaven geworden. En slaven moeten meestal sjouwen. Zeker daar in Egypte. Ze moesten stenen bakken. Om steden te kunnen bouwen voor de farao. En ze brachten die manden samen van de ene naar de andere plaats. Daarom staat er ook dat de manden werden losgelaten, omdat het kon, de Heere bracht ze in de vrijheid. De Heere bracht ze in de vrijheid. En farao had het nakijken. En hij wilde achter het volk aan. En hij kwam om in de Schelfzee. Ik redde u, Satan. Ik redde u. Ik antwoordde u uit de schuilplaats van de donder. Ik beproefde u bij het water van Meriba. Een herinnering aan de uittocht, de doodtocht door de Schelfzee, het spreken van God bij de Horeb, de beproeving bij het water van Meriba. De Heer heeft voor zijn volk gezorgd en voor zijn volk ingestaan en steeds weer dat volk ook op de proef gesteld. Maar het bezweek vaak in die proef, ook daar bij Meriba. En zo is het eigenlijk verder gegaan. En dan komt het verdriet aan de kant van de Heere God, dat zich samen laat vatten in die woorden: ach, had mijn volk nu maar naar mij geluisterd. Wordt ingegaan op datgene wat de Heere God gedaan heeft voor zijn volk, hoe hij het heeft verlost en bevrijd. Maar wat heeft het volk er tegenovergesteld? Het is voortdurend weer van de Heere afgevallen. Al in de woestijn is dat begonnen. Daar danst het volk op een gegeven dag rondom het gouden kalf. Mozes was op de berg en bleef weg vele dagen. Het werden weken, het werd meer dan een maand. En ze wilden wat. Ze wilden een god zien. Ze maakten een god. Een goud. Een stierkalf. Ze kenden dat uit Egypte. Een eigenlijk goddelijk beest. Dit is de god die ons heeft verlost uit Egypte, zeiden ze. En ze sprongen en ze dansten rondom dat gouden kalf. En ze waren vol van vreugde. Maar Mozes werd vol van verdriet. En de Heer werd vol van toorn. Toen Mozes de stenen tafelen stuk wierp, was dat niet omdat hij zo driftig werd. Misschien is hij dat ook al geweest. Maar het verbond was verbroken. Het verbond was verbroken. En daarom gold de grondwet niet meer. Want die was gegrift in steen. Die twee stenen tafelen. En als de Heer niet aan Mozes de ruimte had gegeven om voor het volk te pleiten, zou hij het volk hebben vernietigd. Maar Mozes heeft met de Heer geworsteld. 40 dagen en nachten lang. Vertelt hij later aan de mensen. 40 dagen en nachten lang heb ik met de Heer geworsteld om hem van dat plan af te brengen dat hij het volk vernietigen zou. En Mozes heeft een beroep gedaan op de Heer. Hij zegt: dit kunt u toch niet maken? Want wat zegt men dan in de omgeving? Die God van het volk heeft het volk weggehaald, naar de woestijn gebracht, om het daar ten onder te laten gaan. Daar heeft hij het uitgeroeid. Heer, dat kan niet. Dat kunt u niet doen. En de Heer heeft geluisterd. Hij heeft zich laten verbidden door Mozes. Daarom is hij de middelaar van het oude verbond. Een voorbode in dat middelaarschap van de middelaar van het nieuw verbond. Want als hij het niet voor ons had opgenomen, lieve gemeente, dan zaten wij hier niet. Dan moesten wij vergaan, voor eeuwig vergaan. Maar Christus heeft het voor ons opgenomen om vrede te stichten, opdat God onze God zou zijn. In deze psalm komt het naar voren dat er iedere keer weer een andere God werd gediend. Daar spreekt deze profeet van, maar door hem spreekt de Heer tot het volk. En de Heer heeft, omdat het volk niet wilde luisteren, het meermalen ook wat losgelaten. Hij liet de lijn als het ware vieren. Zoals het ook al eens gebeurt met vader en moeder. Als er een tiener in het gezin is die echt vervelende dingen wil, en vader en moeder hebben dikwijls gezegd: joh, of lief meisje, dat moet je zo niet doen. En wil niet luisteren. Oh nee, wat kun je als puber verschrikkelijk eigenwijs zijn immers. Ja, die fase moet je ook allemaal door. Voor ouders is dat niet altijd fijn. Nou, dan kan het gebeuren dat vader moet zeggen: nou, doe dat dan maar. Je moet dan maar zelf zien wat daarvan komt. Als het niet echt helemaal verkeerd is. Dan laat het alleen wat vieren. En als het dan niet goed gaat, dan zullen vader en moeder dat ook wel laten blijken. Van, dat heb ik ook wel verwacht. En weet u dan, als het u aangaat als vader en moeder, wees dan maar niet al te hard tegenover dat meisje en die jongen. Maar laat maar blijken dat u dat wel aan zag komen, maar dat u ze helemaal weer aanvaardt. Helemaal weer aanvaardt. En dat we gewoon weer verder gaat op een goede wijze. En de Heer heeft zo ook dat volk wat laten gaan. Zei, nou, als je de persen die afgoden wil dienen. En daar waren ze erg belust op. Die goden van het land Canaan waar ze kwamen, zouden vruchtbaarheid aan het land geven. Dat waren de Baals. Baal betekent Heer, ze waren de heren van het land. Ja, en dan gingen ze soms ook dienen. Brachten ze offers aan de Baals. Want dan hadden ze een goede opbrengst van het vee of van het land of van de druiven. Om wijn te maken. De Heer liet dat maar wat gaan. Maar hij kastijdde ze wel. Daar kwam de vijand, die viel het land binnen. Het boek Jozua, minder, maar het boek Richteren is er vol van. En Samuel, het boek van Samuel. Hoe de vijanden binnenkwamen stormen. En dan viel het volk weer terug op de Heer. En het riep hem aan en het smeekte hem om bijstand. En de Heer zond een richter om weer wat hulp te brengen. Dan hier en dan daar in het land, tot er eindelijk eenheid kwam onder het koningshuis van David. Maar toen is het weer vaak misgegaan. Die nazaten van het huis van David waren dikwijls ook de voorgangers in de afgodendienst. Zodat de Heer moet zeggen, had mijn volk nu naar mij geluisterd, dan zou ik de vijanden ten onder hebben gebracht. Dan was er vrede geweest, was er welvaart geweest, was er vreugde en geluk geweest daar in Israël. Maar men week altijd weer van de Heere af. En zo eindigt dan ook deze psalm in diezelfde trant. In dat, och, had mijn volk naar mij geluisterd. En nog de belofte komt er om de hoek kijken. Ik, zegt de Heer, zou verzadigd hebben met honing uit de rots. Uit een rotspleet waarbij hij hun nest ook wil maken. Een lastige plek, maar daar zou zelfs uit de rotsen honing tevoorschijn zijn gekomen. Gemaakt door de bijen. Als Luther deze psalm uitlegt, dan zegt hij, ja, denk nu eens aan Christus. Is hij niet de rots? Honing uit de rots, uit Christus. Prachtige vergeestelijking. Ik vind het toch wel erg mooi. Want daar leeft hij toch immers van, lieve gemeente, van de honing uit die rots die Christus is. Dat God ons niet veroordeelt en wegdoet. Maar dat hij onze vader wil zijn. Dat hij ons wil bijstaan in de verdrietelijkheden van het leven. De zorgen, de pijnen en de angsten van het leven. Dat hij ons uitzicht geeft op het eeuwige leven. Honing uit de rotssteen, Christus. Dus de psalm uit onbekende tijd eindigt. Dus eigenlijk open. Heeft een vervolg gekregen. In het optreden van de Heer Christus. Toen is immers God zelf in deze wereld gekomen. En weer zei Israël nee. Zoals er eerder nee had gezegd tegen de Heer en de afgoden diende. En afgodsbeelden maakte. Zo zei het volk nu nee. En het kan niet zijn dat de Messias, dat die grote Davidszoon, zo komt. Dat hij uit Nazareth komt. Dat hij voor het oog van de mens althans de zoon van Jozef is. We verwachten een andere Messias, stralend en luisterrijk, een echte koning, maar niet een kruiskoning. Vandaar dat hardgrondige neen uit zoveel monden klonk in Jeruzalem, totdat het Pinkster werd en Christus werd verkondigd als de vervuller van de wet, als de Messias. Als de grote Davidszoon. En wie God in neen kon zeggen, ja heeft gesproken. Tot ons, om Christus wil. Heeft God nu zijn volk afgeschreven? Dat heeft men dikwijls wel gedacht. Eigenlijk al van vroege dagen uit de kerkgeschiedenis is die gedachte opgekomen. En heeft men ook dan gehandeld. En heeft men vergeten dat er een merkteken in Israël overgebleven is. Ik weet niet of wij kunnen zeggen, ik ben daar niet voor, dat is op dezelfde wijze het volk van God is als voorheen. God heeft maar één volk, dat is het volk rondom Christus. Het volk dat hij als koning beleidt. Maar dat wil zeggen, niet zeggen dat hij Israël heeft afgeschreven. Het oude merkteken van zijn verbond werkt nog altijd na. En daarom zegt Paulus ook, ik heb een vurig gebed voor Israël. En wat is de inhoud van het gebed? Dat zij tot geloof mogen komen. In het spoor van die 3000 die op de Pinksterdag tot geloof kwamen. En overal waar apostel Paulus kwam, ging hij eerst naar de synagoge toe. Hij zocht eerst zijn eigen volksgenoten op. Hij zocht eerst de Israëlieten op, om hen te vertellen dat God zijn belofte had vervuld. Dat de Messias is gekomen. Dat God zijn woord heeft waargemaakt. Dat de wet is vervuld. En dat er nu geen gerechtigheid meer uit de wet is, maar uit het geloof. Dat verkondigt hen de Joden, die allemaal die wet willen vervullen, om zo gerechtigheid te krijgen. Maar we krijgen de gerechtigheid alleen door het geloof. Wanneer we ons in het geloof op Christus verlaten, tegen alle aanvechtingen en bestrijdingen van het geweten in, wanneer we ons op Christus verlaten, dan zullen wij behouden zijn. Want die gedachte van de werkgerechtigheid is ook in de kerk steeds weer om de hoek komen kijken en binnengeslopen. En die kan ook in ons eigen bestaan heel makkelijk postvatten. Dat wij allerlei dingen moeten doen om God toch eigenlijk wat aan onze kant te krijgen. Om hem wat te vermurwen, hem wat voor ons in te nemen. Het evangelie predikt ons, dat lukt ons nooit. Dat lukt ons nooit. Dat is maar één weg tot gerechtigheid. Dat is het geloof in de Heer Jezus Christus. Het geloof in hem die zich tot zonde maken liet, terwijl hij geen zondaar was. Maar liet zich tot zonde maken. En er kan ook geen zonde, geen schuld in uw leven aanwezig zijn. En misschien topt u daar soms over. En ligt u daar wakker van. Want we kunnen soms verschrikkelijk verkeerd de wegen gaan. Christus heeft die op zich genomen. Wanneer wij het heilige avondmaal vieren, dan klinken daar die schone woorden. Helemaal naar het evangelie. Dat Christus voor onze zonden verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Een volkomen verzoening. Hij heeft al die schuld voor ons van zijn rekening genomen. Hij heeft er niet één laten liggen. Hij heeft hem meegedragen het oordeel in. Het gericht in. Hij is ermee verzonken in de buitenste duisternis. Maar God heeft hem opgewekt. Opdat wij in Christus gelovend zijn gerechtigheid deelachtig zouden zijn. Hij neemt ons die mantel van schuld, die bezoedelde mantel af. En hij bekleedt ons met de gerechtigheid die hij verworven heeft. Dat perspectief staat nog niet in deze psalm. Maar het Oude Testament loopt daar wel helemaal naartoe. Want iedere keer weer blijkt dat mensen niet in staat zijn om zo in die wegen van God te gaan. Om zo het heilig recht van God te voldoen. Om zo de heilige wet te vervullen. Dat dat nooit en nooit zal kunnen in mensenkracht. Tot die ene dat deed. In onze plaats. Daar spreekt al Jesaja 53 van op een onvergelijkelijke wijze in het Oude Testament. Op hem deed God al onze ongerechtigheden aanlopen. Hij is onze vrede. Voor hem de straf. Voor ons de genezing, de vergeving. Deze psalm heeft ook die mooie woorden die we uit het versje kennen. Doe uw mond wijd open. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Dat is de dichter wel een beetje vrij geweest, maar dat staat hier wel op de achtergrond. Dat trouwverbond van de Heere God. Die trouwe God. Waarvoor moet uw mond worden opengedaan? Er zijn uitleggers die zeggen, omdat de Heere die vullen wil met het goede van het land. Ze hoeven niet bij de Baal te zijn. De Heere wil het goede schenken. In spijs en drank. Dat is waar. Maar toch denk ik, met andere uitleggers, dat dat hier de bedoeling niet is. Maar doe uw mond wijd open. Ik zal hem vullen opdat u mijn lof vertelt. Ik wil u het geloof schenken, zodat u mij looft en dankt. Want wie is een God als die God van Jacob, van Jozef en van Israël? Die ene God. Wie is als hij? Is hij niet waard dat hem loven en prijzen? Lieve gemeente hier in Noordwijk, is hij niet waard dat ook u, dat jij hem looft en prijst? We zijn in zijn naam gedoopt. Hij heeft zijn hand naar ons uitgestoken, zijn naam op ons gelegd, opdat we hem zouden toebehoren, zijn eigendom zouden zijn. We mogen met alle dingen bij hem aankloppen, alle vragen hem voorleggen. alle noden hem toevertrouwen. Want het leven is niet altijd een feest, bepaald niet. We gaan soms door de diepte heen. Maar ook in de diepte wil de Heere zijn. Wil hij bij u zijn, naast u zijn, u bemoedigen en sterken. Maar laat het wel ons verlangen zijn dat wij ons hart voor hem openstellen en dat wij naar hem luisteren. Och, God, ben volgt naar mij geluisterd. Is dat niet de bede van een gelovig mens? Altijd weer. Heere, geef mij oren om te horen. Een hart dat u hoort verstaat. Omdat ik daar u wil luisteren. Er zijn zoveel stemmen in deze wereld die onze aandacht vragen. Zoveel wat onze aandacht vraagt. Maar laat ik in de eerste plaats mogen luisteren naar uw stem. Lieve gemeente, laat dat ook uw gebed zijn. Jongens en meisjes, laat dat jullie gebed zijn. Dat we willen luisteren naar het evangelie. Leren luisteren naar Christus. Omdat wij zijn leerlingen mogen zijn. Zijn leerlingen die hem volgen. Want hij gaat voor door alle moeite van het leven heen. Naar het eeuwige leven. Dit alles hier gaat voorbij. In onze huidige cultuur lijkt het wel dat alles hier zo zal blijven. Steeds mooier en beter zal worden. Steeds perfecter. Dat is niet waar. Het gaat naar het einde toe. Maar God maakt een nieuw begin. Dat reeds in Christus aangebroken is. En dat gunnen wij voor Israël. Het huidige Israël. De Joden elders in de wereld en de Joden in de staat Israël. Dat men oog krijgt voor Christus. Dat we daar ook dikwijls om bidden. En dat vele mensen meer oog en hart krijgen voor Christus. En dat wij leren luisteren naar zijn stem. Opdat wij de vrede van God te lachen mogen zijn. En dan ook door hem sterk worden gemaakt. Want hij is onze kracht, staat er. Dat wij sterk mogen zijn in hem. Ons niet laten ompraten door van alles en nog wat. En niet laten meewaaien met alle winden in de cultuur. We zeggen nee. Mijn basis is Christus. Mijn rots, uit wie ik honing ontvangen mag, spijs voor nu en voor het eeuwige leven. Geprezen zij Gods naam, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Zullen we de Heer samen dank zeggen? Ja, zo ligt dat in het mensenhart. Heer, dat zien we aan Israël, maar ook als wij eerlijk zijn tegenover onszelf, dan vinden wij datzelfde, dat afdwalen bij u vandaan. Dat verkiezen van andere goden. Hoe is het geld niet velen in zijn greep, als een god heerst het. En macht en eer. En anderen zijn de slaaf van alcohol en van drugs. Terwijl u de God van de vrijheid bent. Heer, we zeggen hartelijk dank voor uw woord. En voor de bediening van uw Heilige Geest. Die uw woord ook waar maakt. Die laat ingaan in het hart. Zodat het daar zijn werk doet. Zodat mensen losraken van de afgoden. En worden verbonden met u. Zodat zij in die verbondenheid met u zich ook getroost weten in het leven en in het sterven. We zeggen u dank voor de Heer Jezus Christus, in wie u dat grote heil tot stand hebt gebracht, omdat we niet verloren zouden gaan, maar als christenen waarlijk hem zouden toebehoren en als goddelozen zouden worden gerechtvaardigd. Heer, vergeef ons al dat dwaze en schuldige in het bestaan. En dat nee zeggen tegen u. En geef dat wij ons aan dat ja van u gewonnen geven. En door u ons laten leiden. En dat niet alleen maar als een aantal woorden van onze mond. Maar als een zaak die leeft in ons hart. Zodat we u kennen. En in de omgang met uw leven. Dagelijks u nodig hebben. In al onze armoede. Ons rijk weten in Christus. Heb dank voor uw woord. Dank voor uw zegeningen. Heer, blijf ons nabij. Bouw uw gemeente op. Zegen de arbeid van de broeders van de kerkraad en van de predikant. Zegen hem en de zijnen. Zegen allen die in vrijwilligheid ook hun krachten geven hier tot opbouw van de gemeente. In jeugdwerk en anderszins. Geef hun Heer al wat zij nodig hebben. Aan geloof, aan liefde, aan toewijding en aan wijsheid. Bouw uw gemeente hier op en over waar u haar hebt. Er is zoveel afval, zoveel kerkverlating, zoveel Godverlating. Heere, erbarm u ook over ons volk, dat zulke andere tijden heeft gekend. En wanneer u de goddeloosheid om zich heen grijpt. Wij doen voorbeden voor Israël. De staat bedreigt daar in de wereld van de Arabische volkeren, maar allermeest voor allen die tot Israël behoren. De burgers van dat land en de Joden wijd en zijt in deze wereld. Dat u hun ogen en hun hart opent voor die grote Davidszoon, de Heer Jezus Christus. Die niet als een glorierijk vorst gekomen is, Salomo gelijk, maar de kruisweg is gegaan. Omdat aan de heerlijkheid vooraf gaat eerst het lijden. Dat heeft hij op zich genomen. Hij is de heerlijkheid binnengegaan. En daar wacht hij immers al de zijnen op. Geef dat ook wij eens dat welkom uit zijn mond horen mogen. En breng nog velen tot geloof, Heer, uit het Joodse volk. Wat zal dat zijn als er een omwenteling plaatsvindt? Als er velen eens ontdekken gaan dat u hem gegeven hebt als de vervulling van uw belofte. Dat in hem heil is te vinden, zoals nergens anders en op geen enkele wijze. Alleen in hem. Zo bid ik voor de noden in deze wereld. De volken die worden verscheurd door oorlogen, bombardementen, aanslagen. Want wordt er ontzettend veel geleden, ontzettend veel geschreid, ontzettend veel gebloed. Ontzettend veel honger geleden. Heere, erbarm u. Heere, erbarm u. En wil u alle pogingen zegenen. Dat wapens worden neergelegd. En vliegtuigen niet meer opstijgen om een dodelijke last uit te werpen. En dat terroristen stil worden en knielen gaan. En wil u allen zegenen die in dienst van de barmhartigheid in die noden inspringen en de hulp en troost willen brengen. Hoe roept dat alles, Heere, om de komst van uw rijk? Uw koninkrijk komen. Hoor ons, Heere, en zegen ons. Kinderen, jonge mensen, volwassenen, ouderen en oudsten. Zegen ons met uw vrede, die met niets te vergelijken is. Uw vrede die alle verstand te boven gaat. Lof zij uw naam, samen met alle zaligen, engelen en aartsengelen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Geloof zij Israëls grote God, want slotlied is het laatste vers van de 106e psalm. Het is weer stil geworden. Ik hoop dat u droog bij de auto komt, dat u droog thuis komt. Maar allermeest hoop ik dat u het woord bewaart en dat u het hartsverlangen kent van te gaan in het spoor van de Heer Christus. Gaat u hier in vrede en draagt God zegen met u, voor u en voor allen die bij u behoren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.